Net als bij de zondag die gaat over de doop, zien we dat vanavond ook bij de zondag die gaat over het avondmaal. Dat de eerste zondag uiteenzet wat de betekenis is van de doop. En zo ook hier van het avondmaal, zondag 28. En dat de zondag die daarop volgt ingaat op tegenstemmen. Andere gedachten. Bij het avondmaal wordt dat nog doorgetrokken, ook naar de zondag die hierna komt, zondag 30. Eerste vraag en antwoord, vraag en antwoord 80, die trouwens later er zijn bijgevoegd, pas in de derde druk van de Heidelberger Catechismus werd vraag en antwoord 80 opgenomen. Dat laten we vanavond maar liggen. Maar in ieder geval is duidelijk dat de Heidelberger Catechismus gekozen heeft voor dezelfde orde. Eerst uiteenzetten en dan weer leggen. En dan neemt men ook de tijd en de ruimte voor trouwens om dat te doen. We zagen dat bij de doop, zo ook hier bij het avondmaal. Het zijn nogal behoorlijke antwoorden die gegeven worden. Nu kunnen wij vanavond twee kanten op, gemeente. Ik kan helemaal uit de doeken gaan doen wat voor verschillende visies er waren in de tijd van de reformatie en in de tijd van de Heidelberger Catechismus rondom het avondmaal. En zit er natuurlijk al heel snel bij Rome. Die leert dat brood en wijn daadwerkelijk verandert in het lichaam en bloed van Christus. Op het moment dat de priester die woorden uitspreekt. En daarom de gemeente alleen maar mag deelnemen aan de viering van het avondmaal. Door het ontvangen van de hostie die gelegd wordt. Bij voorkeur gelegd wordt in de mond van hen die aangaan aan de mis. En alleen de priester drinkt uit de beker. Stel je voor dat er een druppel gemorst wordt, dan mors je een druppel van Christus bloed. Dat kan natuurlijk niet. We kunnen daar vanavond heel uitvoerig op ingaan. Maar ik wil vanavond kiezen voor een andere insteek. En dan raken we eigenlijk ook het hart van deze zondag, maar daardoor ook het hart van het avondmaal zelf. Wat is dat nou precies? Christus gemeenschap ondervinden aan de avondmaalstafel. Al wijzen we dan een antwoord van Rome af die zegt, nou ja, goed, dat is dat we dus ook daadwerkelijk zijn vlees eten en daadwerkelijk zijn bloed drinken en dat het offer dus opnieuw wordt gebracht. Die vraag raakt wel het hart van het avondmaal. Wat is dat dan? Het brood eten en wijn drinken en daardoor de gemeenschap met Christus beoefenen aan de avondmaalstafel. Want daar gaat het toch om in het avondmaal. De gemeenschap met Christus beoefenen. En ik kijk vanavond ook al prekend deze zondag heel nadrukkelijk naar de avondmaalgangers. Dat verstaat u toch? Christus ontmoeten aan de avondmaalstafel. En hij is aan die tafel toch voor u geen vreemde. Dat is wat je toch eigenlijk ook drijft om aan te gaan. De woorden van Paulus dat ik hem mag kennen. In de kracht van zijn opstanding. Mag delen in de gemeenschap van zijn lijden. Zijn beeld gelijkvormig mag worden. Dat is wat ons toch vervult aan de avondmaalstafel. De liefde van God in Christus. De heilsgoederen die hij uitstalt en uitdeelt. En dat is wat ons aan de ene kant vol van hem en daardoor vol van God terug doet keren van de avondmaalstafel. Hoe wonderlijk is dat, gemeent. En tegelijkertijd met nog meer honger. En met nog meer verlangen. En met nog meer heimwee doet uitzien naar de volgende avondmaalzondag. U kijkt toch ook wel uit naar het avondmaal. Als je nou alleen maar er tegenop ziet. Dat is toch eigenlijk vreemd, gemeente. De liefde drijft toch uit naar hem. Die mij heeft lief gehad en nog steeds lief heeft. Dat het aan het avondmaal gaat om de gemeenschap met Christus, is niet iets alleen wat in de Heidelberger Catechismus centraal staat. We hebben dat al eerder gezien, dat de Heidelberger Catechismus ook diepe sporen heeft getrokken in het kerkelijk leven. Zo ook in de kerkelijke formulieren. En ik wil nu vanavond voor het eerst deze zondag bepreken, ook heel nadrukkelijk even die lijn aanwijzen. En daarom sla ik met u wel even het avondmaalsformulier open. Jongelui, je hebt eerst de belijdenisgeschriften naar de Heidelberger Catechismus. Komt de Nederlands geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Dan heb je de formulieren van doop, kinderdoop en volwassendoop. En dan komt het formulier voor het avondmaal. En ik wil vanavond zomaar even een paar momenten daaruit oplichten. Om ook te laten zien dat dat ten diepste de intentie is van het avondmaalsformulier. De gemeenschap met Christus aan de avondmaalstafel. Het avondmaalformulier legt eerst uit wat de Bijbelse betekenis is van het avondmaal. Vandaar dat het inzet met een citaat uit 1 Korinthe 11. Ons wordt voorgehouden in dat avondmaalsformulier hoe wij ons op de juiste wijze moeten beproeven, die drie stukken. Vervolgens wordt kort uiteengezet wie er niet aan het avondmaal mag gaan, die lange rij van openbare zonden die dan volgen. Dan wordt het woord gericht tot hen die juist verlangen om de dood des Heren te verkondigen in het midden van de gemeente. Hun wordt ook bemoedigend toegesproken. En dan komt het tweede deel van het avondmaalsformulier. Dat begint met de woorden: ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heren zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Vervolgens wordt in het avondmaalsformulier uitgelegd hoe wij Christus mogen gedenken aan de avondmaalstafel. Vandaar dat zijn lijden uitvoerig wordt beschreven, zijn sterven. Nou komt het. Er wordt uitgelegd hoe Christus zichzelf ook wilt leren kennen aan de avondmaalstafel. En dat gebeurt aan de hand van een Bijbelcitaat, die staat bij u in uw Bijbeltje vermoedelijk ook schuin gedrukt. De woorden: nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het, gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. Hetzelfde Bijbelcitaat wat ook in de vorige zondag opgenomen is. En na dat Bijbelcitaat wordt uitgelegd wat dat nou is. Het eten van Christus' lichaam en het drinken van zijn bloed. En daar wil ik beginnen vanavond. Dat gaat als volgt. Dat is: zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laaf, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Letterlijke citaat uit onze zondag, zondag 29. Het avondmaalsformulier zoomt dus daarop in. Wat gebeurt er nou op het moment als ik het brood ontvang en het tot mij neem, de beker aan mijn lippen mag zetten en een teug wijn mag drinken? Dan voed en laaf ik mij, zo zegt het formulier, met Christus lijden, sterven en werk. De gemeenschap met Christus aan de avondmaalstafel is dus meer dan alleen maar kijken naar het avondmaal. Het is ook deelnemen aan het avondmaal. Dat klinkt misschien hard, maar ik trek die lijn wel. Buiten de avondmaalstafel is er geen gemeenschap met Christus tijdens de avondmaals bediening. Dat gebeurt hier. Waar het woord het teken uitlegt. Een zondaar in een verslagenheid en met een verbrijzeld hart schuilen om troost in de kruiswonden van Christus. Met dat ik dat zeg, gemeente, trek ik misschien al meteen een scheur ook door de gemeente. Iemand die Christus niet kent en ook nooit aan het avondmaal is geweest. Wat is dat aangrijpend? Die kent de diepe vreugde en vrede niet die er ligt in de omgang met de gekruisigde en opgestaande Christus. En bij de armste op deze wereld. Dan ken je hem niet die zich heeft doodgeliefd voor zondaren zoals u. Dan ken je God niet die zijn zoon zond en hem aanbiedt als gekruisigde Christus voor u. Ook daarom is het goed om tijdens een avondmaalsdienst aanwezig te zijn. Ook al kan je nog niet aan het avondmaal te gaan en niet die confrontatie te ontlopen door een verontschuldiging te zoeken, de toevlucht te nemen tot iets anders. Laat die spiegel u maar worden voorgehangen. Een keer moet dat moment er toch zijn. Dat je buigt voor God en ook je armoede inleeft en beleidt als schuld tegenover hem. Maar het avondmaalsformulier laat het niet zomaar bij deze opmerking. Het wordt uitgelegd. En daar wil ik met u naartoe. Er staat in het vervolg uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, weer een uitdrukking uit de catechismus, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is, want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid, heerlijkheid, deelachtig worden. Wat is dat machtig, gemeente? Het avondmaalsformulier en de catechismus, we zullen dat zo meteen wat dichterbij gaan zien, dat met zoveel klem naar voren brengt, juist rondom de avondmaalstafel. Om met hem waarachtige gemeenschap, verbondenheid door het geloof, te mogen hebben. Ik kom niet aan het avondmaal om te laten zien dat ik een kind van God ben. Dat zou toch aangrijpend zijn, gemeente, als dat je gestald is rondom de avondmaalstafel, hè? Ik kom ook niet aan de avondmaalstafel omdat dat dan genoeg is. Nou ja, goed, ik ga aan het avondmaal. Ik ken de gemeente nog niet goed genoeg. Maar in de vorige twee gemeentes kwam je zulke avondmaalgangers wel tegen. Voor hen was het avondmaal Christus geworden. Als je maar aan het avondmaal gaat. Alsof dat het einddoel is. Aan de avondmaalstafel begint het pas, het beoefenen van de gemeenschap met Christus. Ontroerend is daarom ook het dankgebed van dit formulier. Dat is het laatste waar ik even de vinger bij leg en dan gaan we terug naar de catechismus. Als dan dat dankgebed klinkt, dat is na het citaat van Psalm 103, wordt het gebed als volgt aangeheven. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat is het slotgedeelte dus van het formulier, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt en dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen. Horen we dat goed, gemeente? Dagelijks toenemen, dus niet één keer in de drie maanden. Van avondmaalzondag tot avondmaalzondag. Nee, dagelijks. De drie maanden tussen de avondmaalzondag. Is dat misschien ook niet voor u een medicijn? Om dat mee te nemen. Denk aan de woorden van een geoefende christin die al jaren juicht voor Gods troon. En die het wel eens zei, dominee, als ik om me heen kijk in de gemeente, het was in een andere gemeente waar ik zelf stond, dan kom je wel eens avondmaalgangers tegen. Die hebben alleen in de week van voorbereiding buikpijn. Voor de rest van de tijd hoor je ze nooit over het avondmaal. En ook niet over Christus. Dat geeft te denken, toch of niet, als je zenuwachtig wordt in de week van voorbereiding. En dat je in die weken daartussen, mag ik het maar gewoon eens op zijn honden zeggen, gemeente, geen zier geeft om de dierbaarheid en heerlijkheid van Christus. Dat is toch aangrijpend. Wel druk doen in de dag voor het avondmaal. Maar in de weken daartussen, in die drie maanden tussen de avondmaal zondag, nooit een hart dat sneller klopt als Christus verkondigd wordt in het midden van de gemeente. Nooit een hart dat teer en week wordt, als hij uitgeschilderd wordt in zijn gewilligheid en dierbaarheid. Nooit een keer verslagen de kerk uitgegaan, omdat het naar je toe kwam, de heerlijkheid van Christus liefde, tegen de oppervlakkigheid, flauwheid en geesteloosheid van je hart en van je leven. Ons dagelijks doet toenemen. Het is het dankgebed. Ons dagelijks doet toenemen. Ik lees het even met u verder. Dan komen we bij die prachtige uitdrukking. In het rechte geloof, in de komende woorden. En in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Met het woordje gedijen, gemeente, jongelui, moet je maar denken aan een aardbeiplantje. Als je dat in de tijd van het voorjaar plant, op de koude grond, dan leg je dat in een bedding met mest, stro eromheen om het te beschermen tegen de nachtvorst, zodat dat plantje kan gedijen. Dat het ontwikkelt, groeit, vrucht gaat dragen. Nou, dat is eigenlijk wat het avondmaalsformulier voor ogen heeft. Dat in de bedding van een gezond geestelijk leven en ook een bijbels gezonde avondmaalspraktijk de gemeenschap met Christus wortel schiet in het hart. En vanuit die gemeenschap met Christus ook de vruchten van de geest van Christus zichtbaar worden in uw en mijn leven. En weer trek ik toch maar even een lijn, gemeente. Die lijn raakt ook mijn leven. maakt deze opmerking van het slotgebed van het avondmaalsformulier niet op een pijnlijke manier de geestelijke armoede in uw en mijn leven zichtbaar? Dat al ligt er een wortel die door de Heilige Geest gelegd is in ons hart. De wortel van het geestelijke leven, dat de grond daaromheen zo schraal is. Omdat het zo weinig bevochtigd wordt. Bedauwd wordt met de geest van Christus. Omdat er ook geen gebed is om die geest. Wat zijn we eigenlijk snel tevreden. Ook in het geestelijke leven. Met wat we mochten ontvangen. Wat we koesteren en voor onszelf houden. Terwijl ons dat niet uitdrijft naar God met het gebed om meer. De gemeenschap met Christus aan het heilige avondmaal. Laten we eens maar eens naar de bedding kijken van de gemeenschap met Christus. De zondagen van de Heidelberger Catechismus beschrijven die bedding ook op verschillende manieren. Als ik die zondagen goed op mezelf laat inwerken, gemeente, dan is het eerste wat eigenlijk op de achtergrond heel sterk doorklinkt rondom de gemeenschap met Christus aan het avondmaal, de verwondering en blijdschap die doorklinkt in deze zondagen, dat Hij, de Zoon van God, waarachtig mens is geworden. Hoe zouden wij anders avondmaal kunnen vieren? Als niet het woord vlees geworden is. Hoe zouden wij stil kunnen staan bij de machtige daden van kruis en opstanding? Als de avondmaalstafel niet rust, de vloer van Bethlehem stal. Daar waar de Zoon van God mens geworden is. Hoe zou het brood gebroken kunnen worden? Als zijn lichaam niet een waarachtig lichaam was. Hoe zouden wij die woorden, het bittere lijden en de smadelijke dood van Christus in kunnen drinken met ons hart. Als hij niet daadwerkelijk bitter heeft geleden en smadelijk moest sterven. Hoe zouden we de troost aan de avondmaalstafel tot op onze ziel toe niet zouden kunnen indrenken. Hij van God verlaat, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Als hij niet echte God verlaten heeft, ook met zijn zintuig. Met zijn gevoelsleven, met zijn emotie, met zijn zenuwen. Doorleefd heeft in de duisternis. Als een zwaar kleed rondom het kruis op Golgotha werd gelegd. Hoe zouden we de troost van de woorden dat in zijn striemen ons genezing is geworden, echt voor onszelf kunnen overdenken en naar de avondmaalstafel ook mogen toe-eigen? Als zijn rug niet daadwerkelijk werd opengeploegd door die geeseling voor de Romeinse soldaten en dat open kwam te liggen en het bloed eruit druppelde tot op de grond toe. Hoe zouden we hem, onze koning, niet kunnen verheerlijken en groot maken als de leidende middelaar, als hij niet daadwerkelijk die doornenkroon in zijn voorhoofd gedrukt kreeg? Hoe zouden wij de woorden die klinken aan de avondmaalstafel, in het gebed, dat wij ons kruis getroost op ons nemen, niet ook kunnen beoefenen? Als wij voor ons niet zien de gestalte van Simon van Cyrene, die mee droeg in Christus kruis. Hij moest navolgende op de lijdensweg. Zijn waarachtig vlees en zijn waarachtig bloed. De gemeenschap met Christus staat of valt dus met de vraag of Jezus echt mens is geworden. En ook echt tot ons komt. Dat concrete gebroken stukje brood en ook echt daadwerkelijk zijn bloed heeft vergoten. Als we voor onze ogen dat zien voorgesteld worden aan de avondmaalstafel. Als de beker wordt opgeheven, als het kan zo hoog mogelijk, zodat iedereen het ook kan zien. En we het wijn horen klateren in de beker. Stere herinnering aan het vergieten van Christus bloed. Op Golgotha. echt geleden. En zo ook echt tot ons komt. Het stempelt ook het denken aan Christus aan de avondmaalstafel. Kijkt u maar even met mij mee naar het antwoord. Er werd gezegd, in het slot van antwoord 79, veel meer ons door deze zichtbare tekenen panderen te verzekeren, dat wij zo waarachtelijk zijn ware lichaam en zijn ware bloed, hoort u dat, zijn menswording, door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, dan komt het, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker van ons is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden, God voor onze zonde genoeg gedaan. Dat laatste zinnetje kom ik straks op terug. Al zijn lijden en al zijn gehoorzaamheid voor ons is. Ja, maar die woorden staan hier niet op zichzelf. Die woorden volgen op de zondagen waar het lijden van Christus uitgetekend werd. En waar we zagen, en op enig moment hebben we dat ook gedaan, dat keer op keer de Heidelbergen benadrukt dat hij geboren is voor ons. Geleden heeft voor ons. Gestorven is voor ons. Opgestaan is voor ons. En het heilige avondmaal in de beoefening met de gemeenschap van Christus komt dat sterk naar me toe. Het overdenken van zijn lijden en sterven. Dat is een antwoord op zijn denken aan mij tijdens zijn lijden en sterven. Moet ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken, gemeente. Als ik aan een willekeurige groep catechisanten zou vragen, en trouwens dat hoeft niet eens bij jongeren, maar daar heb je wekelijks contact mee, ik denk dat ook bij ouderen zo zal zijn. Voor wie heeft de Heer Jezus geleden en voor wie is hij gestorven? Dat is bijna altijd het antwoord, nou ja, dominee, dat spreekt voor zich natuurlijk, voor alle mensen. En als je dan zegt, nee, dat is niet waar, dan zie je jongeren opeens niet waar. Toch wel waar. Voor alle mensen. Nee, dat is niet waar. Lees Johannes 17 maar. Hij leed en stierf voor de uitverkorenen, niet voor alle mensen. Dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen op dit moment, u gooit nu de deur met een klap dicht. Het evangelie is toch bedoeld voor, dat is wat anders. Het evangelie zegt, er is een gekruisigde Christus voor u. Er is een gekruisigde Christus voor de hele wereld. Het evangelie zegt niet, Jezus liet zich kruisigen voor de hele wereld. En is gestorven voor de hele wereld. Dat maakt Christus liefde juist dieper en heerlijker. Dat betekent, en nu ga ik even met u aan de andere kant van het kruis staan, dat Christus bewust zijn leven gegeven heeft voor mensen die hij kent. Hij droeg hun namen. En zou je dat vanavond willen zeggen, gemeente? Hij droeg mijn naam in zijn hart. Toen hij gelegd werd in de kribbe, geboren voor mij. En Jezus zegt, geboren voor jou. Hij droeg mijn naam in zijn hart toen hij boog in het stof en kroop onder de zwaarte van Gods toren. Aan de avondmaalstafel zegt het geloof, hij kroop en bad voor mij. En aan de avondmaalstafel zegt Christus, zo verzeker ik nu jou van mijn hartelijke liefde en trouw jegens jou. Ik kroop daar voor jou. Aan de avondmaalstafel zegt het geloof, ik overdenk Christus in zijn lijden en in zijn sterven. En zie hoe hij daar hing, stervend in zijn wonden voor mij. Aan de avondmaalstafel zegt Christus tot mij, ik hang hier stervend in mijn wonden voor jou. Denkend, levend, stervend, beminnend, jou alleen. Dat is de troost van de verkiezende liefde van Christus. Dat maakt Jezus' liefde persoonlijk en richt zijn liefde op het hart. Hij stierf voor mij. Christus zegt, ik stierf voor jou. Hij stond op voor mij. Christus zegt, ik sta op voor jou. Hij voer op voor mij. Christus zegt, ik vaar op voor jouw vader en mijn vader. De gemeenschap met Christus aan de avondmaalstafel gemeend is het overdenken van Christus lijden en sterven als afspiegeling van zijn denken aan mij tijdens zijn lijden, sterven, opstanding, hemelvaart en nu zittend aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Daarom nogmaals, wat zou ik zonder Christus zoeken aan het avondmaal? Als hij er niet is, wat heb ik hier dan te zoeken? Waarom zou ik aan de avondmaalstafel gaan zitten? Als hij niet als gastheer mij nodigt en trekt tot hem. Hoe kan ik met eer voor hem en troost voor mijn ziel zijn lijden en sterven overdenken aan de avondmaalstafel? Als niet hij tot mij komt in de eenvoud van brood en wijn en mij verzekert dat het echt alleen voor u is, ik voor u, dit is mijn lichaam voor u. Ik zou niet weten waarom je anders aan het avondmaal zou moeten gaan dan alleen voor Christus. Mag ik dat zo eens bij je neerleggen vanavond als je aan het avondmaal gaat? Ik denk aan dat huisbezoek ergens in het land. Het was een gesprek met een avondmaalganger. De vraag was tijdens dat bezoek, waarom ga je aan het avondmaal? En die vraag mag je rustig stellen, ik zou niet weten wat er mis aan is. Het was het antwoord om hem te zien. En toen vroeg die ouderling in eenvoud en bewogenheid, ook een gave. En vertel eens, wat zag je? De vraag mag toch ook aan u gesteld worden. Als je dat avondmaal gaat. Vertel nou eens. Ik ga niet aan je vragen hoe je gekomen bent aan het avondmaal. Wat voor weg de Heere daarin is gegaan. Bij de een is dat soms een weg van jaren. Bij de ander heel geleidelijk van kinds af aan. Maar ik mag vanavond toch wel aan u vragen. En die vraag wandelt zo weg uit de schriftlezing vanavond. Wat zag je dan? Kun je dat vertellen met je eigen woorden. Maar wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. dat zo vanuit je leven kan vertellen. De dierbaarheid van Christus. Waarom is hij nou voor jou dierbaar geworden? Wat trek je nou tot hem? Wat vind je nou zo aantrekkelijk aan hem? Onze grondlijn in de gemeenschap met Christus. En dan zitten we in het hart trouwens van deze zondag. Er staat, zo lees ik het tenminste, toch goed in dit gedeelte. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden. Dat staat er niet zomaar, gemeente, met het idee van, goed, we moeten ook nog een keertje aandacht schenken aan de Heilige Geest. Laten we zijn naam hier even vallen, maar voor de rest gaat het in het heilige avondmaal alleen om Christus. Nee, ik wil vanavond een vraag aan u stellen. Wie versterkt nou eigenlijk aan het avondmaal? Heb ik het avondmaal nodig om mijn geloof te versterken? Dat klinkt eigenlijk wel raar, hè? Heb ik het avondmaal nodig om mijn geloof te versterken? Als dat zo is, dan is de avondmaalstafel voor u. Dan is het uw avondmaal. Dan is het uw avondmaalsgang. Dan heb jij een fijne avondmaal gehad. En is jouw geloof versterkt. Ga je misschien met een fijn gevoel naar huis, blij, opgewekt. Maar dat is niet de gemeenschap met Christus beoefenen aan het avondmaal. Nee, voordat ik naar het avondmaal ga, is aan de tafel eerst alles gereed gemaakt. Denk er eens over na, gemeente, en als je op zondagmorgen in de kerk zit. Het is avondmaal, over een paar weken is het weer zover. En je ziet er de tafel zo voor je staan, de doeken over het brood en over de wijn. Wat kan je dat ontroeren? Alle dingen zijn gereed. Dan wordt er zichtbaar wat Christus zei. Het is volbracht. Nee, niet ik versterk mijn geloof aan het avondmaal. Het is Gods geest die het avondmaal gebruikt om het geloof te versterken. Hij versterkt. Er is niets van mij bij. Hij versterkt. De Heilige Geest versterkt. Het is zijn middel. Mag ik u even, gemeente, in het licht van het avondmaal iets vertellen over de persoon van de Heilige Geest rondom de avondmaalstafel? Misschien mag u al een paar jaar avondmaal vieren. Als je terugkijkt op de weg die de Heer met je ging, wat blijft dan de verwondering over dat God in zijn eenzijdige trouw vasthield en doorbrak? Misschien ook heel concreet dingen moest doorbreken in uw leven, zonde waaraan u verknocht zat. En dat het de Heilige Geest was die die zonde openlegde, zodat je dat ook als zonde ging zien. Je op de knieën bracht te belijden tegenover de Heere. Heere, die zonde is zo sterk, ik kan er niet tegenop. En je ook leerde belijden in de binnenkamer. Heere, die zonde is zo sterk, maar ook zo heerlijk. Ik wil daar niet eens mee breken. Ik geniet daar nog zo van. Dat die woorden gesproken moesten worden tegen de achtergrond van Christus' gewilligheid om u zalig te maken. Het geeft altijd diep verdriet en een smart in je leven, of niet? Dat je liever de zonden hebt dan Christus. En dat je liever met de zonde sterft dan hem omhelst. Dat daar de Heilige Geest voor nodig was. Om je ook het ware karakter van de zonde te laten zien, dat brengt je in de hel. Maar ook het God-onterend karakter liet zien. Dat je daar de Heere verdriet mee doet en zijn heiligheid bevuilt. Wat een strijd in uw leven misschien. Maar mag ik even met eerbied zeggen, gemeente. Hoeveel zondaren heeft de Heilige Geest in de loop van 2000 jaar rondom de avondmaalstafel al met kracht overwonnen? Ik ben de tel kwijtgeraakt. En hoeveel type mensen heeft de Heilige Geest al niet gebracht aan de avondmaalstafel? Mensen die in hun jonge jaren de Heere mochten leren kennen, dat is gebruikelijk. Mensen die in hun jongvolwassenheid soms radicaal werden omgekeerd door de Heilige Geest, stilgezet werden voor God. Vaders en moeders in de kracht van hun leven. Hoogbejaarde mens, die in de schaduw van de dood voor het eerst in het midden van de gemeente de dood van Christus mochten verkondigen. Hoe veelzijdig is het werk van de Heilige Geest. Hij bracht mensen aan met een rustig en een zachtmoedig karakter. Hij bracht mensen aan die eerst in hun opvliegendheid en drift geknakt moesten worden door hem. En teer gemaakt moesten worden voordat ze avondmaal konden vieren. Hij leidde mensen heel zachtjes aan de avondmaalstafel, soms midden in een depressie. En vertroostte en verkwikte daar hun ziel. Door hun vermoeidheid af te wentelen op de kracht van de opgestane levensvorst. Hun leven en hun hart te tillen boven dit leven uit, door hen te richten op God die zelfs in de nacht een loflied schept op de lippen en zo de dood van Christus laat verkondigen, midden in de nacht van aanvechting en strijd. Zou deze Heilige Geest, gemeente, geen raad weten met uw leven? Zou deze Heilige Geest nou geen pasklaar antwoord hebben op de vragen waar jij mee zit? En zou deze Heilige Geest geen raad weten met een hart dat op dit moment wel zit te luisteren, maar geen enkele behoefte heeft aan het avondmaal omdat het Christus niet kent? Zou u nou echt buiten het bereik van de Heilige Geest kunnen blijven? U kunt het vanavond wel bedroeven. Door na deze avondmaal spreken, terug te gaan naar huis. Je hart helemaal vol te laten lopen met alles wat Christus niet is. Hoe vaak heb je die zonde al bedreven? Bedroeven van de geest. En moeten wij het vanavond in het licht van deze zondag, gemeente, avondmaalgangers die tegen elkaar zeggen, wat laat hem eigenlijk zo vaak aan zijn plaats staan? Hè? Juist in een week van voorbereiding. Wat proberen we onszelf dan zo geestelijk te maken zonder de geest? Wat opereren we ons vaak met pijn en moeite te wringen in een gestalt wat een wandrocht is. Als het gaat om de heerlijkheid van de avondmaalstafel. Wat kost het de Heilige Geest zo vaak moeite om de aandacht te vestigen op hem. En voor het eerst, en is dat ook niet nodig om avondmaal te kunnen vieren. Die lege hand uit te strekken naar boven. Heer, ik weet het niet. Ik mis u. En het doet me soms geen eens pijn dat ik u mis. Wat is de liefde zo uitgeblust? Wat ben ik zo vaak ontrouw? Wat doe ik u tekort in uw gewilligheid? En wat waardeer ik u zo weinig in uw heerlijkheid in het aangezicht van Jezus Christus? Wat denk ik zo laag en goedkoop over u? De laatste lijn vanavond vanuit zondag 29. Ik trek hem even met u, kijkt u maar even met me mee. Daar staat dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk van ons is. Als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden. En Goden voor onze zonden genoeg gedaan. Dat is een citaat. Heel bewust. Het slot van deze avondmaalzondag. Een citaat uit Psalm of uit zondag 23. Ik wil hem even met u lezen, gemeente, zondag 23. Niets voor niets heeft dat een hart gekregen deze zondag, zondag 23, juist ook in het avondmaalsformulier. Het derde punt wat ons wordt voorgehouden om onszelf te beproeven is een citaat uit zondag 23. En hier aan het slot van deze zondag die gaat over het avondmaal wordt er heel bewust weer verwezen naar deze zondag, zondag 23. Ik lees hem even met u, vraag en antwoord 60 en ik hoop dat u in de loop van de tijd kunt dromen. Er staat, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Kijk, als nou je beeld wordt getekend, hè? En je bent eerlijk voor de Heer in een week van voorbereiding, dan hebben wij de neiging, tenminste ik wel, om dit proberen weg te poetsen. Een geweten klaagt me aan, tegen alle geboden van God gezondigd, geen daarvan onderhouden. En tot overmaat van rand moet ik beleiden, nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nou kun je dan zo avondmaal vieren? Ja, zegt de catechismus. Niet als hier een punt staat. Maar dit is wel de grondhouding van de avondmaalganger. Want wij beleiden als we aangaan niet dat wij vroom, bekeerd, gearriveerd zijn. Wij beleiden dat we midden in de dood liggen. Nou, dat is dit. Zondag 23 zegt niet, pak de poetslap van vrome gerechtigheid en ga aan de slag. Zondag 23 en het avondmaalsformulier zegt, overdenk je zonde en misdaden. Beleid je vloekwaardigheid voor Gods aangezicht. Maar zeg ook iets anders. Zeg ook met de woorden van zondag 23, nochtans God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Zie je die hand, gemeente, aan de avondmaalstafel? Schenkt en toerekent ik voor u. Schenkt en toerekent de komende woorden evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneemt. En op dat laatste zinnetje steek nu de sacramenten van doop en avondmaal in. Om dat hart gelovig te maken. Zo gelovig Dat ik me overgeef aan hem die zichzelf aan mij overgeeft aan de avondmaalstafel. En zoveel kracht laat meekomen in zijn liefde wanneer hij het zegel van Gods keurmerk drukt op zijn werk en drukt op mijn leven. En mij getuigt juist in het uitwisselen van mijn armoede naar hem en zijn rijkdom naar mij. Ik heb niet voor jou geleden. Nee, wie deel heeft aan Christus mag aan de avondmaalstafel de troost, de vreugde en de blijdschap ondervinden. Dat God mij volkomen rechtvaardig rekent. Zo volkomen dat ik het was die in de kribbe werd gelegd. In Christus. Dat ik het was die in de hof van Gethsemane kroop door het stof. In Christus. Dat ik het was die gekruisigd werd op Golgotha. In Christus. Dat ik het was die stierf met Christus. Dat ik lag in het graf. In Christus. Dat ik opgewekt ben, om Paulus maar te citeren, met Christus. Opgenomen met Christus. Zittend aan de rechterhand met Christus, Efeze 2 vers 6. En daarom aan de avondmaalstafel niet anders kan en niet anders wil, dan volmaakt verenigd te worden met hem, mijn bruidegom, mijn borg, mijn middelaar. En bid aan die tafel, kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Amen.